Nou, ik ga het vandaag hebben over de Palestijnen binnen Israël. En dat het heel belangrijk is, want deze mensen moeten heel graag weten. Dus ik ga proberen jullie een beetje in te vullen van wat het betekent, de Palestijnen binnen Israël. Kan ik van die dingen houden? Ik blijf wel staan.
Ja, zeker.
Nou, waar is het allemaal begonnen? Met de declaratie van het bestaan van de staat van Israël, in mei 48. Of met de Balfour-declaratie, de officiële verklaring waarmee de Engelse regering een steuntje zette voor de zetting van een nationaal tehuis voor het Joodse volk. Of met de eerste Zionistische congres in Basel in 1897. Of misschien al veel eerder, met de opkomst van nationalisme en kolonialisme in Europa en verder. Nou, waar het begon, zullen we nooit echt weten, maar mijn verhaal begint in juli 1948. Ieder verhaal heeft een begin nodig. Mijn oma was 17 jaar. Ze had net een baby. Ze kreeg allerlei dingen te horen dat de Zionistische soldaten aan het vechten waren met Arabische soldaten van verschillende landen eromheen. En ze kwamen steeds dichterbij, de Zionistische soldaten of de vechters. Ze hoorden steeds allerlei geruchten over Palestijnse steden die helemaal verwoest werden en mensen die vluchten en vermoord werden. In het dorp waar mijn oma toen woonde, ze had net een baby, er werden allerlei mensen die ook bang waren en ze dachten van we moeten vluchten, we gaan naar Libanon toe, we gaan naar het noorden. En ze vroegen of mijn oma mee wilde komen met haar pasgeboren baby. Mijn opa, mijn man, werkte in Haifa, dat was toen de grote poort waar de Palestijnen toen werkten. Zij was dus alleen en dacht, ik wil gaan, ik wil niet hier vermoord worden. Dus zij ging verder, ze ging naar het noorden toe, samen met een groepje van het dorp. Opvoed, nam een paar spullen mee, want ze dachten over de 1 of 2 weken kom ik weer terug. Op weg, een baby, mijn oom nu, werd heel erg ziek en begon de hele tijd te huilen. Dus mijn oom kon niet meer verder. En wees toen gebleven met een klein Beduïne dorpje, Beduïne tentjes die daar aan de stad aan de kant waren. Heeft mijn oma besloten om met de baby daar te blijven, om te wachten totdat de baby weer verder zou kunnen reizen. En dus was hij gewoon bang dat hij dood zou gaan door de ziekte. In de tussentijd, in het dorpje waar zij vandaan kwam, was er een wapenstilstand besloten, net op de grens van het dorp. Mijn opa probeerde terug te gaan om te kijken of alles goed was met zijn familie. Hij kwam aan en hij vroeg de mensen, waar is hun vrouw, waar is hun kind? En ze vertelden hem dat zij, samen met een groepje van andere mensen in het dorp, is gevlucht naar het noorden toe. Dus hij ging verder, hij ging haar achteraan. En op weg vroeg hij, van, hebben jullie mensen gezien van dit in deze dorp? Weet jullie waar ze naartoe zijn gegaan? En onderweg vond hij mijn oma dus bij de Beduïne. En heeft haar verteld dat de oorlog, de mensen, de Zionistische leger, de stad niet binnen zijn gekomen en ze weer terug konden gaan. En dus heeft hij haar weer teruggebracht. En dit is dus hoe wij geen vluchteling zijn geworden en nu niet in Libanon zitten, maar nog steeds in het dorp zitten. Dat dorp heet Sagnin. En hier op de dit is Sagnin vandaag. Maar ja, 530 andere dorpen zijn wel verwoest. Ook een hele mooie map van. Dit is de map van Palestina en alle verwoeste dorpen in 1948. En heel veel dorpen rond ons Sagnin werden dus ook helemaal verwoest. En meer dan kwart van de toenmalige Palestijnen werden vluchtelingen. In de Westoever, Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië. Deze vluchtelingen waren nooit toegestaan terug te gaan naar hun land, tegen het recht voor terugkeer natuurlijk, zoals in de Europese Unie, de UN-declaratie, dat ook bekend. In november 48 had Israël de eerste nationale volkstelling georganiseerd. Om te tellen hoeveel Joodse inwoners er waren in Israël. Maar ook om te weten hoeveel Palestijnen er nog waren binnen de grenzen van de staat. Deze Palestijnen kregen een identiteitskaart of soms kregen ze een TFP, Temporary Residence Papers, dus tijdelijke verblijfspapieren. Dit was vooral belangrijk om de Palestijnen die waren gevlucht tijdens de oorlog te verbieden om terug te komen. Dus ze gaven de Palestijnen die binnen de grenzen waren deze papieren, zodat ze wisten dat als een Palestijn die papier niet had, ze eigenlijk dus illegaal in de staat waren. Veel van de mensen die wel binnen de grenzen waren, waren ook niet meegeteld. Bijvoorbeeld Palestijnse dorpjes die pas geannexeerd waren, net voor de telling. Of degenen die thuis waren op de dag van de telling. En gevangenen, politieke gevangenen. Palestijnen die terugkwamen, werden gezien als infiltranten en werden het land weer uitgezet. De Palestijnen die TFP's krijgen, die tijdelijke verblijfsvergunningen, werd heel veel druk op hen gezet. door Israël om ze als permanente residentie, als ze dus een permanente residentie wilden krijgen. Bijvoorbeeld, sommigen moesten land verkopen en sommigen moesten meewerken met de politie om te kunnen blijven. In 1952 kregen de Palestijnen binnen Israël permanente residenties. Dit was voor twee doelen. Ten eerste kon Israël zo laten zien aan de internationale gemeenschap dat het inderdaad een democratische staat was met universele burgerschap. Maar aan de andere kant werd het gebruikt om zoveel Palestijnen te expederen, zoveel mogelijk Palestijnen te expederen en het land uit te houden. Want men kan alleen maar illegale Palestijnen identificeren als het ook legale Palestijnen zijn. De nieuwe Palestijnse burgers in Israël werden tot 1966 geregeerd door een militaire regime. Dit betekende dat men geen familie kon bezoeken buiten hun dorp zonder toestemming van het leger. Ook op het land konden gaan werken. En sinds het grootste deel van de Palestijnen boeren waren, was het wel echt een groot probleem. Nou, ik denk dat de meeste mensen hier al een beetje bekend zijn met de geschiedenis. De 67-oorlog, toen de West-Oever en Gaza werden geannexeerd en de Golan, Sinai, Zuid-Libanon die daarna weer terug werden gegeven. We zijn al bekend met 1987 en de eerste intifada, 1993, de Oslo-akkoord, het jaar 2000 en de tweede intifada. Dat zijn allemaal jaren die ieder Palestijn uit zijn hoofd kent. Maar voor Safnien en andere regio's is er nog een jaar dat voor ons heel belangrijk is. We hebben vandaag best wel veel over illegale nederzettingen in de Westhoever. Maar het proces begon jaren terug al in Israël, binnen Israël, waar Palestijnse land geconfiskeerd werd voor Joods alleen, Jews only en nederzettingen die daar werden gebouwd. Een wet die Israël daarvoor gebruikte was de Present Absentees Wet, zo werd het genoemd. Palestijns land, dat behoorde tot de vluchtelingen, werd allemaal geconfiskeerd en gedetailleerd als staatsland, al vaak werd het gegeven aan de Jewish National Fund. Palestijnen die hun dorp verlieten in 1948 of vooruit werden gezet en nog steeds meer de grenzen van Israël leven, waren dus fysiek er wel, maar werden niet erkend. En hun land werd ook niet erkend als het naar hen toe behoorde. En dus werden zij genoemd als present absentees. Ze zijn er wel, maar we erkennen ze niet. En ook niet het land wat hen toe behoort. Dus zo kon Israël al het land confisceren. In vele andere dorpjes werd het land, gedeclareerd als gesloten militair gebied. Dit gebeurde ook rondom Safnien. Alle landen van de boeren van Safnien werd gedeclareerd als gesloten militair gebied voor het Israëlisch leger in 1976. Mensen kwamen in opstand, protesteerden en demonstreerden. Totdat Israël op 30 maart 1976 een uitgaansverbod had ingezet en ze met de tank in de stad inkwamen. Een nicht van mijn vader stond op de stoep van een voordeur en werd doodgeschoten. Twee anderen volgden daarna. In andere steden werden ook drie Palestijnen doodgeschoten. Deze dag wordt tot de dag van vandaag herinnerd als landdag. Elk jaar op 30 mei gaan winkels en scholen dicht en is er een grote demonstratie. In Safnien en het dorp Baromee, maar ook in andere landen. Dat kent de Palestina. Ja, zou je gewoon zeggen als ik dit. Dan is er een grote demonstratie in de straat van Safnien. Op landdag. En misschien nog een klik kan je zeggen. Dit is landdag monument, is gebouwd op de begraafplaats in Safnien met de naam van de martelaars van landdag 1976. Nou, landconfiscatie stopte jammer genoeg niet. Tot op de dag van vandaag zijn er 1000 Palestijnse huizen zonder vergunning gebouwd binnen Israël. Omdat Israël het land heeft geconfiskeerd. Dit is ook het verhaal van mijn ouders. Mijn vader is dus Palestijn uit Safnien, mijn moeder komt uit Nederland. We hebben 8 jaar in Nederland gewoond, tot mijn ouders besloten hebben om terug te gaan. Mijn opa had daar 7 doenen land. Vooral olijfbomen, en vijgen, en heel veel andere lekkere dingen. En mijn ouders wilden dus daar ook een huis gaan bouwen. Maar mijn ouders kwamen erachter, toen ze dat daarbij zijn een bouwvergunning kwamen aanvragen, dat Miskaf, en dat is een grote Israëlische nederzetting rondom ons heen, had het land geconfiskeerd. En het was niet bedoeld voor als bouwgebied voor de nederzetting, maar wel als groengebied, noemden ze het. Zodat er een groengebied bleef tussen de Israëlische Joodse nederzetting en de Palestijnse stad, Safnien. Dus zij konden daar niet op bouwen. We hebben het toch gedaan. En ze kwamen met de bulldozers. Gelukkig heeft mijn moeder heel veel connecties met allerlei journalisten en buitenlandse mensen. En die hebben echt allerlei faxen opgestuurd en gebeld naar de staat en gezegd van dit accepteren wij niet. En is daar toch een beetje van. Vooral van de reputatie waar we het over hadden, van ze moeten hun naam natuurlijk wel proberen schoon te houden. Maar sindsdien worden we steeds geslecht naar de rechtszaak. Mijn vader is meerdere keren gearresteerd hiervoor, we moesten heel veel boetes betalen. Eigenlijk gedurende de laatste 15 jaar zouden ze elke dag kunnen komen met een bulldozer om ons naar huis te gooien en zouden wij daar ook nog voor moeten betalen voor die bulldozer. Maar ik denk echt door de lobby mogelijkheden van mijn ouders, en omdat ze zoveel connecties hebben, is dat nooit gebeurd. Want heel veel andere mensen hebben wel echt hun huis kapot moeten gooien. Kan je nog eentje klikken? Ik laat hier een map zien van de Palestijnse dorpen. Zoals ik zeg, de Palestijnse dorpen, al hun land, al hun ook moerland, maar de landen daaromheen, zijn allemaal geconfiskeerd. En ik wil hier graag laten zien hoe de Palestijnse dorpen eigenlijk een beetje geghettoïseerd worden en niet kunnen uitbreiden. Dit is Sahmi, Arabi Kehana, dat zijn Palestijnse dorpen. Daaromheen is Misdaf, het zijn allemaal dus eigenlijk Joods, alleen maar voor Israëlische Joodse mensen, die kunnen daar wonen. En je hebt het helemaal omzingeld. Hier ook, Saab is ook een Palestijnse dorp, ook al het land eromheen. Dus die mensen die daar, die kunnen niet bouwen. Eigenlijk al die kleine dorpjes ertussen, die ghetto's zeg maar, zijn allemaal Palestijnse dorpen, omzingeld door Israëlische Joodse settlements. En dus die Palestijnen die bouwen hier huizen boven huizen, maar kunnen niet uitbreiden. En dat ja, is echt wel een crisis dat daar gebeurt. Nou, verder. Zoals ze zeiden, dus land confisceren is een heel groot probleem. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere wetten die discrimineren zijn tegen de Palestijnen. Nog een keer. Adela is een organisatie, een NGO in Israël. En zij houden bij wat voor wetten er worden vastgelegd door deze kabinet. Ik kan hier een paar noemen. Ik ga er even heel snel overheen, want er zijn zoveel. Volgens de wet zijn er meer dan 50. Eentje is bijvoorbeeld in de Negev. In de Negev wonen er heel veel, meerdere Beduïnen. In niet erkende stadjes of dorpjes. Niet erkend betekent dus geen water, geen elektriciteit, dus mogen eigenlijk dus ook geen bouwvergunning. Israël wil ze eigenlijk samenbrengen in één groot stad, liever het zijn twee of drie grote steden, en ze willen dat al die Beduïnen daar naartoe gaan en hun landen verlaten. Om dat te faciliteren is er een wet, het heet de Negev Development Authority Law. En dat helpt Joodse families met individueel settlements, heet dat. Dus één familie, ik zal het even in het Engels voorlezen, zoals het in de wet wordt gezegd. Individual settlements are a tool used by the state to provide individual Jewish families with hundreds and sometimes thousands of tons of land for their exclusive use. Dit is vooral bedoeld omdat de Arabische Palestijnen daar wonen en het land niet kunnen gebruiken. Een andere wet is de Admissions Committee Law. Zoals we zeiden, heel veel Palestijnen kunnen niet meer bouwen. Dus zij moeten ergens anders een huis gaan vinden. Veel van hen gaan naar die Israëlische settlements. Of andere steden, Israëlische steden, om een huis te huren. Nu is er nu een wet, het heet de Admissions Committee, dat vastlegt dat een stad, of een buurt, of een gebouw, kan een comité vormen om te beslissen of ze iemand kunnen toelaten of niet. Dus een gebouw waar ze geen Arabieren willen hebben, kunnen ze gewoon zeggen, willen jullie niet hebben hier in dit gebouw, zonder dat dat wordt gezien als iets discrimineert of tegen de wet. Dus ze kunnen zo een Arabier niet toelaten. Ook vastgelegd in het wet. Een ander is, dat wordt genoemd als de Build to Amend the State Budget Law. Het wordt ook wel genoemd door de Palestijnen als de Nakba Bill. Wat daarmee bedoeld is dat Israël wilde de Palestijnen verbieden om, vooral Palestijnse jongeren op school, over de Nakba te leren. De Nakba is de 1948 oorlog, wat door de Palestijnen als een catastrofe wordt genoemd. Het wordt sowieso nooit genoemd in de geschiedenisboeken, eigenlijk zouden de leraren er ook niet over mogen hebben. Maar toch gebruiken ze het soms. En ook verschillende organisaties, NGO's, die ook praten over de Nakba. Nou, Israël heeft nu een band gezet op institutions die geld krijgen van de regering. dat ze de, als ze iets over als een dag gaan noemen, krijgen ze geen geld meer. Ik weet niet of mijn Nederlands goed genoeg is en duidelijk is, maar ik zal even in het Engels ook lezen. The member bill proposes to ban all bodies that receive state funding on an activity that commemorates Independence Day or the day of establishment of the state as a day of mourning. Dus als men de staat van Israël niet viert op de Nakba-dag, kunnen ze geen geld meer krijgen. De scholen, we komen daar ook in gevaar, Palestijnse scholen. Nou, dit zijn zo een paar van die wetten. Ja, ik heb hier even bij. Nou, ik ga het even hebben over schoolsystemen en studeren en wat dat betekent voor een Palestijn in Israël. In 1951 vertelde Ben-Or, en Ben-Or was de adviseur voor Arabische Affairs van de premier, de Israëlse premier. En hij vroeg de vraag, ik ga ook weer even in het Engels om, how to achieve the goal of educating the Arab young generation for loyalty to the state. Dus vanaf het begin heen was het doel van de onderwijs voor de Palestijnen om hen het onderwijs voor loyaliteit voor de staat te versterken. En dat hebben ze gedaan met een gecontroleerde en een gesegregeerde systeem. Dat vooral was gefocust, het versterken van een loyaliteit, maar ook het onderdrukken van een nationalistisch, Arabisch nationalistisch gevoel. Hier heb ik een heel groot scriptje over gedaan, dus ik probeer gewoon een paar van die dingen te noemen. Maar bijvoorbeeld, binnen de Palestijnse Arabische scholen in Israël is de Hebreeuwse tweede taal. Men begint het te leren als ze 7 jaar zijn, in groep, klas 2. Heel veel van wat wij leren op school is, we leren sowieso de Torah. We leren gedichten van de Israëlische of Zionistische Joodse gedichten over Tiberias en over het land van Israël, hoe mooi het is. En over hoe de Joden terug willen naar hun land, Eretz Israël. We leren heel veel over de schrijvers, Zionistische schrijvers, ook voorbestaan van de staat. En daarmee zegt men, of argument, is ook mijn argument, ook heel veel andere intellectuelen, probeert het staat van het woord Israël de Palestijnen over te halen dat de Joden het recht hebben om in het land te bestaan. Als een Joodse staat. Aan de andere kant, Arabisch. Werd tot 1990 was het een voluntary subject, dus men hoeft geen Arabisch te studeren. Sinds 1990 moeten ze het leren in de middelbare school. Dus ze beginnen pas met Arabisch leren als ze 13 jaar zijn. En 90% van Arabische studie is vooral grammatica. Ze leren geen Arabische cultuur, niks over gedichten, niks over de geschiedenis van de Palestijnen. Wat ze ook eigenlijk heel erg helemaal negeren, is natuurlijk de geschiedenis van de Joden die uit Arabische landen komen. Dus vooral eigenlijk een beetje Europese geschiedenis van de Joden wordt heel erg veel geleerd. Ook geen Arabisch, want natuurlijk al die Joden uit Arabische landen, uit Irak, uit Jemen, uit Egypte, mochten ook een Arabisch weer praten in het land. En daar wordt ook helemaal niet over gepraat. Dus de Joodse Israëliërs zagen de Palestijnen niet meer als met een volk met geschiedenis, met taal, met schrijvers, met dichters. Dus hier kan je al een beetje zien hoe dat gaat, dat proces. Als we het hebben over geschiedenisboeken, ik heb hier ook wat gegevens. In geschiedenisboeken in Palestijnse scholen is 20,2% van de uren gericht over Joodsgeschiedenis. Dus de Palestijnen leren 20% Joodsgeschiedenis en 19% Arabische geschiedenis. En Arabische is niet echt Palestijns, maar vooral de Arabische regio, in de oosten. In de Hebreeuwse scholen wordt 38,8, laten we zeggen 39%. Is gericht op Joodse geschiedenis en 1,4% aan Arabische geschiedenis. Dus de Arabieren, de Palestijnen leren precies hetzelfde aantal uren Joodse geschiedenis en Arabische geschiedenis. Terwijl dus Joodse Israëlische studenten eigenlijk haast niks daarover leren. En daarbij nogmaals, ook de geschiedenis van de Joden uit Arabische landen wordt helemaal genegeerd natuurlijk. Nee, als ik het heb over mijn ervaring op school. Ik wist tot ik denk ik 16, 17 jaar was, niet dat Yehuda en Samira hetzelfde was als de Westhoever. In onze boeken werd alleen maar, ik wist niet dat de Westhoever er dus bestond. Ik weet dat het altijd over Yehuda en Samira. Maar het vooral in onze boeken stond er altijd in het Arabisch, waar Jeruzalem al gods is, werd in Jeruzalem geschreven. En zoals ik zei, Nakba, het woord katastroof, werd nooit genoemd. Daarbij, ook wat belangrijk om te noemen, is ook de leraren worden ook appointed, dus worden ook, die gaan om, als iemand een leraar wil worden op een school, moet die eerst door de geheime dienst gaan, ze moeten hem eerst checken. En heel vaak als iemand te actief is, of gezien wordt als nationalistisch, kan hij nog een leraar worden op school. Dus die moet ook eerst gecheckt worden door de Israëlische Shabak, de geheime politie. Daarbij, nou, we hadden het al een beetje eerder over segmentatie. Zoals ik zei, nou ja, dit, wat mijn ervaring is, vooral op een Palestijnse school in het Palestijnse dorp binnen Israël. Mijn stad is, 80% moslim, hebben ook christelijke daar, maar geen Druzen. Maar, ik ga niet even over de Druzen. In 1951 had de Druze-leider had een agreement getekend dat alle mannen van de Druze naar het leger zouden gaan. In 1960 kwamen heel veel Druzen in opstand. Ze zeiden van, we worden nog steeds gediscrimineerd, we willen niet meer het leger in. Toen kwam er een policy van de regering, gericht op wat zij zeggen. The solution was to create an Israeli Druze consciousness. Dus ze moesten de Israëlische Druze identiteit versterken, om te laten zien dat de Druzen meer samen hebben met de Israëlische staat en niet met de Palestijnen. Dus zij hebben echt, en dat zeggen ze ook gewoon, zij dus in de jaren 60, we zeiden dat het onderwijs moet opgesteld zijn dat de Druzen meer loyaal worden aan de staat van Israël, zodat ze niet meer in opstand komen. Een van de policies die eruit kwam was dat er alleen maar Druze leraren zouden worden gehired voor Druze scholen. Daarbij werd er in de curriculum, dus ook in geschiedenisboeken en zo, de band versterkt over de gelijkenis van de Druzen en de Joden. Dat ze ook een minderheid zijn, dat ze ook gepersecureerd zijn. Sorry, maar dat is niet de eerste taal. Dat ze dus niet achtervolgd. Dus dat ze ook achtervolgd.
Vervolgd.
Dat ze ook vervolgd werden. En dus dat de band tussen de Druzen en de Joden echt heel erg sterk is. Dat ze daarom ook samen moeten werken. En daardoor is het ook gelukt om een echt Druze-Israëlische identiteit te creëren onder de Druzen. Onder de Beduïnen is ook hetzelfde geprobeerd. Vooral om alleen maar Beduïnen leraren te hebben in Beduïnen scholen. Maar dat was niet zoveel niet echt gelukt. Want de situatie in de Beduïnen dorpen is vooral sociaal-economisch staan ze best wel achter. Dus er zijn minder leraren daar. Dus heeft Israël is er een college bestaan alleen voor het onderwijs voor Beduïnen tot leraren. Dus dat zij. Om zoveel mogelijk Beduïne-leraren te hebben voor Beduïne-scholen. Want ze zeiden, een quote ook van de minister of Education zegt dit: "The presence of Arab teachers, dus non-Beduïne bedoelen ze, provoked nationalistic feelings among some segments of the native Bedouin." Dus Palestijnen die van andere steden kwamen, die versterken de nationalistische sentimenten van de Beduïne. Dat willen ze natuurlijk niet hebben. Nou. Andere dingen in het onderwijs, bijvoorbeeld nou met budget. Begrotingen. Heel veel scholen krijgen een begroting van de ministerie van Onderwijs. Maar daarbij ook van heel veel privé-instituties en van het buitenland. Vooral van de Joodse donaties in het buitenland. Dus is dat dan gewoon zeggen, ze kunnen gewoon laten zien dat waarom de Palestijnse scholen minder geld krijgen en minder begrotingen, is omdat Joodse donaties van het buitenland alleen bedoeld zijn voor Joodse scholen. Dus daardoor hebben ze sowieso meer geld. Op mijn school was het altijd ijskoud in de winter en het lekte. En heel erg warm in de zomer. We hadden geen computers, alles was kapot. We moesten zelf onze boeken kopen, wat heel duur was voor heel veel ouders natuurlijk. Wat kan ik nog meer zeggen? Het was zeg maar niet echt een ideaal school, zowel toen ik ben één keer gegaan naar een Israëlische school. En dat vond ik zo mooi en zo schoon. En ze hadden computers en ze hadden airconditioning, wat wij helemaal niet hadden. zoals we zaten, je kan echt een heel groot verschil zien in de infrastructuur van scholen. Wat er ook heel vaak gebeurd is, is dat als er een school, of zoals op landdag bijvoorbeeld, zoals ik zei, sluiten scholen en sluiten winkels om naar de demonstratie te gaan. In de laatste paar jaren worden hoofd-headmasters van scholen en leraren gefired.
Ja, ontslagen.
Ontslagen als ze dat toelaat staan. Dus heel vaak zeggen dan de leraar zeggen wel tegen de kinderen, gaan jullie maar zijn we dan wel blijven en gewoon zeggen dat ze studenten zijn opkomen dagen. Maar ze durven niet meer om gewoon te zeggen, wij willen de school sluiten om naar de demonstratie te gaan. En het is pas 3 jaar geleden gebeurd in Haifa, was dus een hoofdmeester ontslagen, omdat ze tegen haar school gezegd, wij gaan demonstreren vandaag. Nou, in de universiteit is het ook heel erg, is het bij hetzelfde. Veel moeilijker voor Palestijnen in Israël te gaan studeren dan Joodse Israëli's. Ten eerste hebben de mensen die in het leger hebben gezeten, krijgen sowieso heel veel extra dingen naar het leger. En zoals al werd gezegd, de meeste Palestijnen gaan het leger niet in. Dus sowieso hebben ze minder kans op beurzen, minder kans op dorms, universiteitsdorms en financieel hulp. Daarbij zijn er heel veel onderwerpen waar men alleen maar kan beginnen met studeren als ze 21 jaar zijn. Zoals fysiotherapeut of verpleegkundige. Dat hebben ze expres ook gedaan, dat zeggen ze ook gewoon. Het is niet dat ik het zeg, maar dat zeggen zij gewoon. Van ze willen niet dat er veel Arabieren in die disciplines gaan. Omdat de Joodse Israëliërs eerst naar het leger gaan voor 3 jaar, zijn ze dus 21 jaar als ze naar de universiteit gaan. Terwijl de Palestijnen 18 jaar zijn. En dus daarvoor hebben ze voor heel veel onderwerpen waar er veel Arabieren waren, hebben ze de leeftijdsgrens tot 21 gezet. Voor heel veel andere onderwerpen moet men eerst een interview doen. Dus ook al ben je geslaagd, je hebt de punten, je hebt alles, je kan beginnen met studeren, moet je nog naar een comité gaan en vraag ze je een paar vragen en word je geïnterviewd. Ze kunnen jou rejecten, ze kunnen jou afwijzen zonder te zeggen waarom precies. Dus het wordt vooral gebruikt om, als ze denken dat ze eigenlijk kans willen geven aan een Joodse C-student, niet aan Palestijn, kunnen ze je afwijzen en zeggen van, ja, we vonden je niet goed in de interview, zonder te zeggen waarom precies. En Palestijnen voelen vooral dat het heel erg tegen hen wordt gebruikt, als een manier om hen eruit te houden. Daarbij, nou, zoals ik zei, in de Palestijnse scholen is Hebreeuws onze tweede taal en Engels onze derde taal. Voor een Joodse C-leerlingen is Engels hun tweede taal. En sowieso is hun onderwijssysteem veel beter. En daar is ook sowieso hebben ze hogere cijfers en meer kans op universiteit. Daarbij wordt er om een universiteit te studeren, moet je ook een psychometric examen doen, heet dat. Een soort GRE, als men dat kent.
Nee.
Dat is een examen van 5 uur, 4 à 5 uur. Het is verbale communicatie, checken ze, wiskunde. Je krijgt gewoon echt een reeks vragen en dan heb je 20 minuten om die te antwoorden. Het heeft niks te maken met onderwijs op school, het is gewoon iets daarbij wat je moet doen. Dus het is verbaal, het is wiskunde en het is Engels. En die examen moeten dus beide de Arabieren en de Joodse Israëliërs doen. Maar zoals ik al zei, ze worden getest op hun Engels. En sowieso is het level van Engels van de Joodse Israëliërs sowieso veel beter, want voor hen is het een tweede taal. Terwijl voor ons is het onze derde taal. Daarbij moeten de Palestijnen daarbij ook nog een Hebreeuws examen doen. Dus ze moeten ook laten zien dat hun level van Hebreeuws sufficiënt is. Dus sowieso is het voor hen veel moeilijker om een psychometrie-examen te doen. Het is echt, ja, het is, ik weet niet hoe ik moet uitleggen dat examen.
Toen laat hij.
Hier hebben ze het niet. Maar hier hebben ze het voor als je een masters wilt gaan doen, voor hoger onderwijs. Maar misschien eigenlijk een 5-jaar-examen waar je getest op snelheid, maar dus ook Engels en verbale communicatie. En daarom moeten ze Palestijnen ook een Hebreeuws examen doen. Dus sowieso is het veel moeilijker voor hen om het hoger onderwijs in te gaan. Er zijn ook heel veel plekken, heel veel onderwerpen dat Palestijnen niet kunnen studeren. Alles wat een veiligheidsaspect heeft, zoals de elektronische bouwkunde bijvoorbeeld. Er is een instituut, de Weizmann Institute of Science heet het. Daar is helemaal geen één Arabier die daar kan studeren. Andere moeilijkheden die studenten hebben, is bijvoorbeeld in Safat. In Safat het was een Palestijnse dorp in 1948, helemaal etnisch verzuiverd. Maar het is wel een van de grootste colleges. En heel veel Palestijnen gaan daar studeren. Want voor die college heb je geen psychometrisch examen nodig. Dus voor de mensen Palestijnen die niet lukken om een hoog cijfer in te halen, die gaan dan daar naartoe. En de laatste paar jaar roepen de rabbis daarop, dat mensen, Israëliërs, hun huizen niet mogen verhuren aan Palestijnen. Dus de studenten die daar gaan, die mogen, die kunnen daar nergens wonen. En dan zelfs een actie, heel veel Palestijnen daar woonden, kwamen terug van hun klasse en vonden hun spullen allemaal op de grond. En ze mochten buiten, op straat. En ze mochten het huis niet meer in, want er was een actie om geen Palestijntje te laten om huizen te vinden daar. Nou ja, daarbij heb je natuurlijk ook dat vaak de administratie van de universiteit heel racistisch. In Haifa bijvoorbeeld, de Universiteit van Haifa, heb je Arnon Sofer. Arnon Sofer, hij is een professor en werkt ook in de administratie. En hij is zeg maar de brein van de transfertheorie. En hij gelooft dat de beste oplossing voor het Arabische probleem is om alle Arabieren de grens over te gooien naar Jordanië. En hij zit in de administratie van de universiteit. In Haifa is het ook verboden om te demonstreren. De Palestijnse studenten kunnen niet, als er een oorlog is, mogen de demonstratie te houden. Ze hebben ook meerdere keren Palestijnse Knesset-members uitgenodigd om daar te praten. Die mochten ook meekomen, zoals Hani Zarbi en Ahmed Tegi. Dus ze mogen ook vaak dus geen dingen organiseren. En als ze dat wel doen, worden ze dus, moeten ze maar voor zo'n zitten- en hoorzitting komen staan en worden ze vaak geschorst. Ja, dit hele verhaal is eigenlijk om te vertellen dat ook al zijn de Palestijnen binnen Israël die gaan studeren en hoog onderwijs ingaan en wat doen, is vooral ondanks al deze problemen en niet dank aan het Israëlse systeem dat zegt dat het democratisch is. Nou ja, ik heb dus aan de Hebrew University in Jeruzalem gestudeerd. Dus mij is het wel gelukt om alle examens te doen en Hebreeuws en Engels. Ik ben dus toen ik 19 jaar was begonnen met mijn studie. En dat was vooral heel interessant. Ik heb politicologie gedaan in Hebrew University met professors die vooral allemaal in de Knesset hebben gewerkt als advisors. Ik heb ook sociologie gedaan. En dat was wel erg interessant, moet ik zeggen. En ik heb er zeker heel veel van geleerd. Door wat ik tot nu toe verteld heb, denk ik dat het wel duidelijk is dat de bezetting effect heeft op de meest kleine details en meest persoonlijke beslissingen in mensen leven. Nog zo'n Israëlische wet is het verbod op familiehereniging, waar ik het nu over ga hebben. De grenzen tussen Palestijnen binnen Israël en Palestijnen uit de Westoever en Gaza waren open vanaf 1967 tot 2000. Palestijnen konden gewoon van de ene kant naar de ander. En door alle historische, culturele en gemeenschappelijke bonden was het normaal dat de Palestijnen ook trouwden en samen families begonnen. In juli 2003 kwam er een wet, dat was deel van de burgerschapswet, citizenship law, en dat de volgende dicteerde. Ik zal het weer even in het Engels lezen. Dit is volgens mij ook precies, als ik me niet vergis, precies hoe het in het wet voorkomt. During the period in which this law shall remain in force, the Minister of the Interior shall not grant the inhabitant of an area citizenship on the basis of the citizenship law and shall not give him a license to reside in Israel on the basis of entry into Israel law, and the area commander shall not grant a said inhabitant a permit to stay in Israel on the basis with the security legislation in the area. The inhabitant is gedefinieerd als anyone residing in the West Bank and the Gaza Strip, excluding an inhabitant of an Israeli settlement in the area. Om het even andere woorden te zeggen. Iemand met een Israëlisch burgerschap die trouwt met iemand van de gebieden, in deze term doen ze dus Westoever en Gaza, ABC-gebieden. Maar ja. Dus iemand met een Israëlisch burgerschap die trouwt met iemand van deze gebieden, mag zijn echtgenoot of echtgenote niet Israël in laten komen volgens de wet van familiehereniging. Behalve de Israëlische Joden die in de Westoever wonen, die mogen natuurlijk wel gewoon een echtgenoot erbij gaan.
Institutionele discriminatie.
Dus dat is duidelijk discriminatie, maar ja, dat wisten we al. Maar hiervoor, voor deze wet van 2003, kon de Palestijnse echtgenote, het Israëlische burgerschap, wel een familiehereniging aanvragen, zodat ze samen in Israël konden wonen. Eerst was het alleen Palestijnse mannen, na 94 ook vrouwen, maar wel met een quota van 2000 reenigingen per jaar. Met de nieuwe wet was dat niet meer mogelijk. De wet kreeg ook een terugwerkende kracht. De stellen die al jaren getrouwd waren en nu een vernieuwing voor die hereniging wilden aanvragen, werden afgewezen. En de families die ook al kinderen hadden en zo, moesten of uit elkaar, dus een van de echtgenoten moest weer terug naar of Gaza of Westbank, of kies ook om illegaal in Israël te blijven, maar dat is zonder sociale, sociale security, zonder medische verzorging en zonder te kunnen werken natuurlijk. Israël leefde toen dat het vooral was om zelfmoordmissies tegen te gaan. Ze zeiden dat Palestijnen een security threat vormden. En dat de Palestijnen deze familiehereniging gebruikten om terroristen binnen het land in te halen om aanvallen te plegen. Uit de duizenden Palestijnen echtgenoten, die toen in de Verenigde Staten woonden, waren 23 van die mensen betrokken bij het assisteren in vijandige activiteiten tegen staatsveiligheid. Maar wat die assistentie of die hulp precies was, werd nooit gezegd. Maar dus 23 uit duizenden waren dus erbij betrokken, dus hebben ze besloten het hele... de hele wet te schorsen. Maar sinds die, dat was dus in 2003, maar sinds die spreekt de Israëlische regering weer openlijk en geven ze toe dat het vooral een methode is om binnen Palestijnen het Joodse staat in te laten en de Joodse meerderheid te behouden. Laatst, dus deze wet is eigenlijk een tijdelijke wet en moet elk jaar vernieuwd worden. Ik kan nog vinden dat er in 2012, dus 2 jaar geleden denk ik, was er weer een zitting in de rechtszaal om te praten of deze wet nog een jaar vernieuwd zou moeten worden. En als ik niet vergis, waren er 7 rechters die erover praten. 3 waren er wel tegen, maar niet tegen de wet in het algemeen. Maar die zeiden van misschien moet ik op een individuele casus kijken. Hè? Of de echtgenoot nou echt een terrorist is of niet. Maar niet dat het, maar zodat het wel gewoon in stand houden, maar toch sommige aanvragen wel accepteren. Maar uiteindelijk werd geconcludeerd dat als de Palestijnse familiehereniging weer kon, is dat het zou een etnische zelfmoord zijn van het Joodse volk. Dat zijn de precieze woorden van de rechter. Een etnische zelfmoord. Nou, nu begint mijn verhaal. Zoals ik zei, ik ben dus van binnen een Palestijnse stad in Israël en ik heb een Israëlisch paspoort. Ik werkte in Jeruzalem, in een organisatie dat ook werkte in Gaza. Het heette Tieren Reproductions, dus we werken vooral met kinderen in theater en vluchtelingenkampen. Ik werkte in het kantoor in Jeruzalem, het administratiekantoor. En in Gaza hadden ze zeg maar de underground mensen die ook echt de school in gingen en met de mensen daar werkten. Daar moest ik samenwerken met een man, hij heette Ahmed. En we moesten samen een project doen en we vonden elkaar wel leuk. Maar ja, we hadden elkaar gewoon gezien en we wisten niet of dat überhaupt mogelijk was. De blokkade van Gaza was al begonnen. Ik kon Gaza niet legaal in, hij kon Gaza niet uit. Maar we bleven wel praten. Dat duurde zo'n jaar. Eerst gewoon via e-mail en via werk. En daarom konden we elkaar te bellen. En eerst wilde natuurlijk niet dat iemand het wist, want ik wist het zelf nog niet. Dat was een beetje heel geheim en heel veel leuk en spannend. Maar ja, daarom moesten we beslissen. Ik zou toen naar Amerika gaan om verder te studeren. En hij zat nog vast in Gaza. We deden echt ons best om te ontmoeten. Hij is meerdere keer naar de grens gegaan van Egypte, Rafah, en geprobeerd eruit te gaan. Hij is meerdere keer de Palestijnse grens doorgekomen en dan door de Egyptenariër teruggestuurd. 1 keer had hij gedaan bij een papier dat hij ziek was en naar het ziekenhuis kon gaan. Allemaal vals. Maar toch lukte het niet. 1 keer hij had allerlei smoesen, maar ook met hulp van mensen die daar helpen, om te proberen hem Egypte in te laten, maar het lukte nooit. Toen na de Mavi Marmara incident, als je dat nog herinnert, toen Israël het Turkse schip, de Mavi Marmara, dat op elkaar dus dat naar Gaza vaarde, had Israël die schippen aangevallen en meerdere mensen daar gedood. Toen had Egypte voor 2 maanden de grenzen geopend. En geopend bedoel ik gewoon als het wat makkelijker maakte. Nou ja, Ahmed heeft toen $1600 betaald aan de Egyptenaar om hem de grens door te laten. En het was gelukt. En het was net 2 weken voordat ik naar Amerika zou gaan voor een studie. Dus ik zei tegen mijn moeder Gelijn van, er is een jongen, ik wil hem zien, wil je meekomen? Dus ik, mijn moeder en mijn zus zijn gelijk naar Egypte gegaan en hebben hem ontmoet. En we dachten van, ja, we vinden elkaar wel echt leuk. Nou ja, 2 jaar later, hij heeft een studie gedaan in Polen, hij is er gegaan in Polen gestudeerd, ik in Amerika. En toen moesten we beslissen, wat gaan we doen? Gaan we verder samen iets doen? Gaan we trouwen? Als we trouwen, waar kunnen we wonen? We kunnen niet samen wonen, we kunnen de familiehereniging niet doen. Ik kan niet Gaza inkomen, hij kan Israël niet inkomen. Dus als we trouwen, moeten we in het buitenland wonen. Of beslissen we om gewoon weer terug naar ons land te gaan, als familie, en eens elkaar te vergeten. Nou ja, in een discussie met mijn vader, zei hij ja, aan beide kanten bevindt Israël een pand. Of het lukt hen om mij het land uit te gooien, dus weer een Palestijn minder. Nee, je trouwt en je woont in het buitenland, hebben ze daarin gewonnen. Of als ik beslis om toch weer naar Palestijn te gaan, naar mijn land, naar mijn familie, dan laat ik Israël dicteren met wie ik ga trouwen. Met wie ik mijn leven wil doorgaan. En ik dacht van nee, dat wil ik ze niet toelaten. Misschien samen met Ahmad, misschien is het nog wel een manier om samen terug te komen. Maar ik laat niet Israël mij dicteren met wie ik een familie wil opbouwen. Dus nee, we hebben besloten om te trouwen. En in Nederland te komen. En omdat mijn moeder dus Nederlands is en ik ook hier zou kunnen wonen, hebben we besloten om hier te komen. Dus eigenlijk vind ik mezelf wel een beetje een politieke asielzoeker in een rare manier. Maar we zijn hier eigenlijk omdat we nergens anders kunnen zijn. En dat is weer een leuke foto. Ja, in Egypte, de eerste ontmoeting.
Ja,
nou dat zijn wij. Dus eerst was het ook wel raar, want we hadden elkaar nog nooit echt gezien. Maar nou ja, we zijn nu al 2 jaar getrouwd en we wonen in Amsterdam. Dus wel goed, maar we missen wel heel erg natuurlijk het land, ons land. Hij heeft zijn familie al 4 jaar niet gezien. En nu met die oorlog in Gaza is het nog steeds moeilijker en moeilijker. Nog een klik. Toen ik in Amerika studeerde, heb ik samen met een vriendin een project opgestart, Love Under Apartheid. Want mijn vriendin zei, mijn verhaal en Ahmad is niet het enige verhaal. Er zijn zoveel Palestijnen die of niet kunnen trouwen met wie ze willen, of heel veel moeilijkheden hebben, dus dat ze dat één persoon niet meer, de familie niet meer kan zien, omdat ze hebben besloten om met iemand te trouwen en een familie te beginnen. En op deze website, Love Under Apartheid, hebben we video's gezet van verschillende koppels, stellen, die hun verhaal vertellen. En dat laat eigenlijk wel zien dat, zoals ik al zei, de bezetting is echt iets wat op je alle kleine beslissingen in je leven invloed heeft. Vooral op, dus ook dit soort dingen. Dus niet alleen maar tanks en bommen en zo, maar dus vooral waar ga ik studeren, waar ga ik wonen, waar worden mijn kinderen geboren, met wie ga ik trouwen en dat soort dingen. Nou, ik ga het nu weer even iets anders hebben. Wat doen wij als zij in Israël als er oorlog is? De eerste keer dat ik het zelf meemaakte, was toen ik op de Universiteit van Jeruzalem zat, de Hebrew University, in 2006. En toen begon de oorlog van Israël tegen Libanon, Zuid-Libanon, ik weet niet. En het enige wat ik me daarvan kan herinneren, is dat mijn vader me belde en hij zei, Dina, luister, praat met niemand over de oorlog. Zeg niks over Hezbollah, zeg niks over Libanon, je weet niet wat er gebeurt, en ook was de jongen, hou je mond. Wat ik ook nog herinner, is dat wij... Ik woonde in Jeruzalem en het was een 3 uur busrijd naar mijn ouders toe. En ik ging gewoon heen en weer, waar alle Joodse EU'ers bang waren, want ze waren bang dat er allerlei mensen zouden komen. En wij waren zo trots op onszelf, en wij zijn niet bang, wij gaan gewoon naar onze ouders en we gaan gewoon heen en weer. Dat zijn de 2 herinneringen die ik heb van 2006 en door nog. Maar daarin werd ik steeds meer en meer actief ook. Toen de blokkade van Gaza begon in 2006-2007, hadden we meer de demonstraties georganiseerd aan de universiteit. Hier wordt even. Heb ik nog tijd?
Hoe laat is het?
9:55. 10 minuutjes. Ja, 10 minuutjes. Nou, ik wil even een verhaaltje vertellen, want ik word heel vaak gevraagd van, heb je dan geen Joodse vrienden, bijvoorbeeld? Want je studeert met dezelfde universiteit, je woont in dezelfde campus. Hoe gaat dat eigenlijk? En ik zeg altijd van, we zijn heel vaak, we wonen wel samen, maar ook weer apart. Je ziet elkaar soms heel vaak niet, of je praat alleen maar over algemene dingen. Maar als het echt over dingen gaan die belangrijk is, dan kan je niet met elkaar praten. Hier wil ik even een voorbeeld vertellen. Toen ik dus studeerde in Jeruzalem, had ik een vriend. Zijn oma kwam uit Irak. En we hadden eigenlijk heel veel gemeen. En dat was eigenlijk, want hij sprak een beetje Arabisch, dat eigenlijk van zijn oma. En hij wilde altijd heel leuk om met mij zijn Arabisch uit te proberen. En we waren een hele goede vrienden, daar kon het ook wel over hebben. Hij is toen ook wat leven gegaan, dat moest. En we hadden er soms grapjes over. Want hier is de beste coexistence die er is. En een Palestijn en een Irakese Jood, en we zijn gewoon goede vrienden. En dat was altijd gewoon heel gezellig. Tot die demonstratie in 2007. Stonden wij aan één kant te demonstreren. En aan de andere kant kwamen we van die ultra-zionistische studentengroep. En die hadden allemaal signs van alle Palestijnen zijn terroristen en de Palestijnse kinderen moeten dood, want ze worden terroristen in de toekomst. En dat soort dingen. We waren vooral aan het protesteren tegen dat er geen medicijnen binnenkwamen voor ziekenhuizen. Ja, dus we hadden echt van die signs met dat woorden, met die woorden. En die vriend van mij, die Kees en Joost vriend, die stond aan hun kant. Met zo'n vlaggetje, een Zeeuwse vlaggetje. Toen ik dat zag, dacht ik van, ik kan geen vriend zijn met iemand die het oké vindt dat Palestijnen kinderen worden vermoord. Maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, maar ik kan dat niet aan de kant zetten. Ik kan niet gewoon een vriend zijn, maakt niet uit wie je bent. En dat gebeurt heel vaak tijdens mijn studie. Natuurlijk praat je met elkaar, natuurlijk word je bevriend met elkaar, maar zodra je begint te praten over de politieke situatie, word je toch weer gelijk zien als een vijand. En hoe kan ik dan bevriend zijn met iemand die mij toch, hè, zodra ik laat zien dat ik ook Palestijns ben, dat je er ook vooral, hè, best dus uit. En die kan het goed hebben met iedereen. Dus ze denken, oh, het is een van die goede Arabieren. Ja? Maar zodra ik mijn mening zeg, dan ben ik opeens weer een vijand. En dan vinden ze dat ik aan de slechte kant sta. Dus met dat soort mensen kan ik heel vaak, dat wil ik gewoon niet in mijn leven hebben. Daar moet ik wel zeggen dat we wel heel veel antisemitische Joodse vrienden hebben. Maar ik heb het nu vooral over de algemene gemeenschap die je op universiteiten bijvoorbeeld vindt. Nou ja. Er komt nog even een slide. Ik heb hier over. Dit zijn foto's in Sagnin. In de demonstratie tegen de oorlog in Gaza in 2009. Zoals je kan zien, dit is een van de demonstraties. Maar de Palestijnen binnen Israël hebben ook heel veel georganiseerd. Ook hulp, vooral first aid, kleren en eten en zo. Maar echt hele grote demonstraties. En daarom zeg ik dat ik heel vaak vind dat de Palestijnen binnen Israël worden vergeten. Dat ze niet worden gezien als onderdeel van het Palestijnse volk. Maar ze zijn voor zichzelf echt wel onderdeel van wat zijn spot en van wat er gebeurt. En iedere keer dat er iets gebeurt, komen ze zeker in opstand. Nu wil ik even iets laten zien voor wat je klikt. Een demonstratie in. Als het gaat lukken. Nou ja. Nog een demonstratie aan de universiteit in Jeruzalem. Dat was in 2010. Ik demonstreerde toen tegen. In Jeruzalem waren er meerdere Israëlische settlers. Die gingen naar Palestijnse huizen in een regio dat Sheikh Jarrah heette. Om daar de Palestijnse burgers eruit te gooien en zeggen van dit is een Joods land van het behoort tot ons. En dat was een heel erg, heel erg remote, als ik het zo zeggen. Dat was echt heel erg in. Echt heel veel Israëli's gingen dus die huizen aanvallen en meerdere Palestijnse families eruit gooien. En wij demonstreren daar dus tegen. En dit is dus hoe zo'n demonstratie voor de universiteit met universiteitsstudenten eruit ziet. Zo deze kant zijn de Palestijnse studenten, maar ook dus deze Joden die samen met de Palestijnen aan het bestuur zijn. En daar dan die rechtse ultra-Zionistische studenten en de politie en leger staan aan hun kant natuurlijk, om ze te gaan beschermen. En toen ik in de politie aankwam, wilde die vrouw mijn rapport moest ik mijn tas achterlaten en moest ik de toilet in, want ze moesten zelf hem checken. En ik zei tegen haar, ik wil mijn tas niet alleen laten. Nee, nee, we checken niks, we doen niks. Dus ik ging naar werd apart gehaald. En ik kwam terug en ze zaten inderdaad in mijn tas te zoeken. Ja. Maar ze konden het check niet vinden. En ik had nog meerdere films van andere demonstranten die ook echt in elkaar werden geslagen gefilmd. En die werden ook gebruikt in rechtszaken tegen de politie, maar natuurlijk is er niks gebeurd. Ik werd alleen voor een paar uur vastgehouden. En daarom zeiden ze, ja, er is geen plek in de vrouwengevangenis, dus je mag naar huis. Alleen je mag twee weken geen huis en niet meer inkomen. En ik werkte toen, ze vond het eigenlijk wel lekker, vakantie te weken. Maar ik denk vooral, ze hadden gewoon niks tegen. Mensen wilden me gewoon een beetje te intimideren. Want als ze iets hadden, dan zouden ze me zeker gearresteerd hebben. Maar ik mocht dus na een paar uur voorgaan. Nou, maar dit gebeurt dus nu met de oorlog op Gaza, nu en in 2012 en daarvoor. Palestijnen heeft in Israël, die gaan zeker stapel. In de laatste oorlog zijn er binnen Palestijnen in Israël en er meer dan 500 gearresteerd. Goede kant en slechte kant. Ik heb het wel gehad over Jeruzalem, mensen in Palestijn en Jeruzalem natuurlijk. Dat is een heel ander verhaal, we hebben nog zo'n sessie nodig. Maar de Palestijnen binnen Israël die worden wel gezien als Israël voor Israëliërs, voor het recht. Dus als ze worden gearresteerd, moeten ze binnen 48 uur voor een rechtszaal komen. En ze moeten ook, ze hebben al die wetten die. Dus het is niet onder een militaire regering of zo. Dus ze moeten gewoon wel binnen 48 uur voor een rechtszaak. En als ze niks hebben, mogen ze vrijgelaten worden. Maar toch spelen ze wel vaak de politie, die is politisch natuurlijk. En is het vooral, denk ik, gebruikt als intimidatie om de jongeren bang te maken, dat ze de staat niet op mogen. Maar meer en meer zien we dat de Palestijnse jongeren zijn minder bang. Ze voelen zich meer betrokken bij de Palestijnse zaak. En ja, dat is vrij laatst, de laatste anderhalve maand zijn er zo'n 500 gearresteerd. De meeste zijn wel vrij uitgegaan. Advocaten hebben altijd heel veel werk en ze doen het allemaal natuurlijk voor niks, voor gratis. Maar wat ik wel wil vertellen over de laatste oorlog hier, ik ben pas bij mijn ouders geweest. Wat ik nu voelde, wat ik eerder nooit voelde, was vooral de haat. De haat van de Joodse Israëliërs tegen de Palestijnen. Je loopt daar, want de Palestijnen binnen Israël, je ziet ze, je gaat kleren kopen, je gaat naar de supermarkt. En ze zijn, ja, je woont toch wel. Je ziet ze over in de bussen, je ziet ze. Je moet met ze te maken hebben, maar er is iets veranderd. En ja, wat ik voelde gewoon echt een haat. Je kan het ook nooit zeggen dat ze wat ze doen, dat ik Palestijns of Arabisch ben. Maar het gaat echt over als je naar iemand gaat om hulp te vragen. Of om, en ze horen dat je Arabisch bent, dat je Arabisch spreekt. Dan gelijk kijken ze de andere kant op. Ze geven geen parkeerplek als je een parkeerplek nodig hebt. Geen wisselgeld. Het zijn van niet dat soort kleine dingen. Maar ze negeren ze gewoon staan. Maar vooral nu, voor de eerste keer ook, in heel veel Palestijnen die in de Israëlische companies en plekken werken, ontslaan. Omdat ze zeg maar op Facebook een post hebben gezet waarvoor ze dus de Gazanen steunen. En ze konden ze gewoon dus ontslaan, ook al is het dus tegen de wet. Ze worden geïntimideerd. Er was één Facebook page wat gemaakt was met namen van Palestijnen die in Israëlische organisaties werkten. Om die organisaties te vragen, de Palestijnen te ontslaan. Omdat ze dus Palestijn zijn, of omdat ze iets hebben gezegd ter de steuning van Gaza, van de Gazanen. Wat men wil doen, weet ik niet. Wat ik wel nog even wil hebben is mijn ouders, waar ze nu mee bezig zijn. Wat ik heel belangrijk vind. Ook iedereen hier. Het is minder een activistisch iets, maar meer een awareness campaign, wat ik denk dat heel belangrijk is. Voor mij is het vooral belangrijk om altijd te herinneren dat Palestina niet Gaza en de Westbank is. En de Westbank, zoals altijd de bedoeling is, het is echt Palestina, een bezetting is overal. Het zijn op verschillende manieren. Gaza is één soort bezetting. Ik denk zeker dat het verschillende bezettingssystemen zijn en op verschillende manieren. De Westbank ook. Daar hebben ze meer militair presence. En de Palestijnen binnen Israël, nou, zoals ik nu al verteld heb, is het echt meer van op je dagelijkse leven waar het invloed op heeft. Maar we moeten nooit vergeten. 35 dorpen zijn 48 verwoest. Palestijnse vluchtelingen wonen in vluchtelingenkampen overal. En de meesten hebben Palestijnen nooit gezien. We moeten nooit vergeten waar de Palestijnen vandaan kwamen en wat er gebeurd is in 1948. Mag er weer één klik? Ik kan u lezen bij deze website van mijn ouders, dat ze zijn begonnen, is alternatieve toerisme. En het is vooral voor mensen, activisten die meer willen weten over wat het nou betekent. Wat is Israël nou? Wat voor systeem is het? Wat doen ze? Ze organiseren tours voor naar verwoeste gebieden, maar ook onerkende Bedouinendorpjes. Ook naar bijvoorbeeld Haifa en Akko, dat is ook zo genoemd de gemeente steden wordt genoemd. Waar volgens Israël Arabieren en Joden Zuid-Kassaïk gezellig wonen. Maar zij laten dan echt wel zien hoe de gentrificatie. Hoe ze eigenlijk proberen van de Palestijnen uit de dorpen te verdrijven. Door allerlei wetten, discriminerende wetten, door allerlei obstakels ervoor te zetten. Nog een klik, dat is de laatste klik. Dit is één zo'n foto van een vervoersdorp. Heel vaak kan je nog steeds zien waar een moskee of een kerk of de begraafplaats. Je kan de stenen nog zien, heel vaak de cactusbomen. Het is echt heel mooi, maar ook heel erg verdrietig. Want je ziet het. En de Israëliërs die daarnaast wonen op het land van die dorp, die zien het ook. En denken altijd, hoe kunnen zij dat zien en daar gewoon rustig naast wonen en zeggen van ja, dit is mijn land, terwijl het zo voor hen staat. Maar daar vind ik het heel belangrijk dat mensen daar naartoe gaan en het zien met hun eigen ogen. Ik denk niet dat men kan praten over Palestina en Israël als men daar niet geweest is. Dat geldt ook voor Joodse en voor Joden in het algemeen. Vooral in Amerika was het mij heel moeilijk om met Amerikaanse Joden te praten. Ik wil juist uit te leggen van ja, wat is dat dus in jullie naam? Jullie moeten juist gaan en kijken, maar kijk ook vooral verder dan wat Israël je wilt laten zien. En dat vind ik ook sowieso voor toeristen in het algemeen. Kijk niet alleen maar naar wat Israël, het mooie beeldje wat zij laten zien, maar kijk ook verder. Wat is er onder? Of boven of erachter? Wat proberen ze te bedekken? En ik denk dat vooral dit soort dingen, dit soort initiatieven heel belangrijk zijn. Ik denk dat ik het even hierbij hou. Verder wat Palestijnen of wat Nederlanders kunnen doen. Ik denk echt, zie het met je eigen ogen, weet waar je het over hebt. Praat met Palestijnen. Zij weten het best, want zij leven daar. Zij weten wat zij belangrijk vinden. Palestijnen hebben ook geen eenheid. Dat weten we wel. Maar het is belangrijk om te praten. Het is belangrijk om fragmenten te horen. En ook om dat. Het is gewoon, ja, blijf leren. En praten. En mensen overhalen. En dan komt het nog wel goed een keer, hopelijk. Bedankt.
Ik herken het wel, maar ik weet niet even uit het licht of er mensen zijn die vragen hebben naar aanleiding van dit gesprek, inleiding.
Alleen een opmerking. Heel goed verhaal, hartstikke bedankt. Wat ik zo belangrijk vind om steeds te benadrukken is dat, kijk, discriminatie is er ook in onze samenleving. Maar het grote verschil met Israël is, het is institutionele discriminatie. Het is van hoger hand wordt het opgelegd met voor een bepaald doel. En dat maakt het, als zodanig benoemd moet worden en een van de argumenten moet zijn om aan te tonen dat die zogenaamde democratie Israël, dat die dus in werkelijkheid een heel anders is.
Dus met de website stond er bij Adela, dat is gewoon te zien dat het in het wet allemaal ook even in zit. Het is een systematische discriminatie, maar het zit in de wet. En van die wet tegen gezinshereniging. Ik vind het gewoon zo bizar. Dat gewoon zegt, iedereen in deze regio mag het niet, behalve de Israëliërs. Als dat nou geen discriminatie is, of wat is het dan? Dus vooral, het zit overal, maar ze proberen het te bedekken met mooie woorden. En ze zeggen van, oh, citizenship law, en ze proberen al van die democratische, mooie, westerse woorden. Maar als ze goed genoeg zoekt, vind je het ook wel? Het is vooral systematisch, ja.
Institutioneel is dat.
Ja, systematisch.
Ja, volgens mij is het al laat, dus ik heb weer. Ja, Robert die moet weer in Sonja naar Amsterdam, jij ook. Dus ik stel voor om.
Ik heb maar één vraag die.
Je moet dichterbij komen.
Die sluit aan op je laatste zin. Je zegt het zal een keer goed komen, maar je overspoelt ons met zulke. Pessimistische waarden, dat is enorm indrukwekkend, maar waardoor zou het goed komen? Dat vraag ik me dan echt af als ik dit hoor ook. Welke stap?
Ik denk vooral mensen komen weer in opstand. En dat brengt natuurlijk dingen met zich mee, Binnen is er gearresteerd, binnen is er vermoord. Maar het betekent ook dat er verandering komt. Ik denk zolang mensen niks doen, en vooral heb ik het over Palestijnen, ze zijn heel vaak zijn ze gewend aan de situatie. Ze zeggen, dit is gewoon, dit is wat we kennen, het is nou eenmaal zo. Maar de laatste, ik denk gewoon de laatste 15 jaar misschien, accepteren ze de status quo niet meer. En dus ik heb vooral, ik heb het niet over internationaal dat het beter komt, maar ik heb vooral de Palestijnen die komen weer in opstand. Ze willen weer vechten, ze hebben weer moed om te vechten. En daar heb ik heel veel hoop in. Dus ik praat echt niet als een Palestijn. Ik ben zo trots als ik die demonstraties zie van de universiteit. Al die jongeren die daar aan het juichen zijn, daar ben ik zo trots op. En ik denk vooral dat geeft mij hoop. Ik weet niet dat er echt binnenkort een grote oplossing zou komen. En ja, dan geloof ik allemaal in verschillende dingen. Maar ik ben een van de mensen die geloof ik gewoon één staat voor iedereen die er ook al is. Niet eens één staat voor twee volken, want ik geloof ook meer dan twee volken er zijn. Maar die grote oplossingen zie ik niet echt gauw komen, jammer genoeg. Maar ik denk vooral de mensen vergeten niet. En ze, soms vergeten ze wel, soms niet. Dat is iets anders. Maar ze zijn niet meer bang. Dus als Palestijn ben ik trots dat Palestijn niet meer bang zijn. En er gewoon voor gaan. Vooral dat.